Ik heb geluid. Ik wil iets zeggen over het beginlied, want we hebben een verdeling. Jullie zingen couplet 1, 4 en 5. Dat is het makkelijkste om te onthouden. 1, 4 en 5. 2 en 3 zingt het koor. Is dat oké? En ook als het niet oké is, dan is dat toch de huishoudelijke mededeling. Verder wijzen het zich vanzelf allemaal mooie liederen. Geniet even van het mooie lied tegen de Derde Wereldoorlog. Mijn zoon die zat er gisteren middenin in Den Haag, de Derde Wereldoorlog. Die zat in zijn café te werken en daar kwam eerst de demonstratie voorbij en vervolgens de ME. Dus het was een beetje angstig, maar denk eens even aan die tekst. Het is een hele mooie melodie ook. De melodie van Antoine. Maar ik ga hem nu niet instuderen, want het komt wel goed. Een fijne viering gewenst.
Fijn dat we hier bij elkaar zijn. Maar zonder klankschaal gaat het niet beginnen, dus we zoeken even naar de klankschaal. Ja, dankjewel. Maar zonder het licht van de paaskaas gaat het al helemaal niet. Dus ook die ontsteken we. Zullen we gaan staan. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat wij hier bij elkaar zijn in de naam van de levende God, die ons gelooft, die ons draagt. moeten heen. En bij wie de bron van het leven is, mogen zijn geest bij ons zijn in deze viering. Aan het begin van deze Vredesweek bidden wij ons gebed voor de nood van de wereld, gedachtig de situatie in Gaza. De lucht is zwaar van stof en as. Gaza, een land dat geen land is. Elke steen een roep om recht. Gaza, waar kinderen dromen van dagen zonder bloed. Hoor de moeders die waken bij hun dode zonen. Hun ogen vol tranen die niemand droogt. Gij die alles ziet en alles weet. Waar is uw hand, uw licht? Waarom de nacht? Waarom de pijn? Waar is de morgen die gij hebt beloofd? Wij wachten. We zwijgen. We zingen. Want daar waar de hoop verloren lijkt, waar alles breekt en buigt, zoekt soms een lied zijn weg omhoog. Een lied dat zingt dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. Dat we niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt. Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over de kinderen, de moeders en vaders van Gaza. Ontferm u over ons.
We horen uit de brief van Paulus aan Filemon. En het gebeurt niet vaak, maar we gaan een heel Bijbelboek lezen. Maar gelukkig is het wel het kortste Bijbelboek. De kortste brief van Paulus. En misschien kun je dan ook letten op de structuur van zo'n brief. Er zit een groet in, er zit een dankzegging in, er zit een aanbeveling in en een slot. Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus en van onze broeder Timotheus, aan onze geliefde medewerker Filemon, aan onze zuster Apphia en onze medestrijder Archippus, en aan de gemeente die in uw huis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem, want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want door u voelen de heiligen zich gesterkt. Hoewel ik in de eenheid met Christus het volste recht heb u te zeggen wat u moet doen, doe ik liever een beroep op je door de liefde. Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die nu ook nog gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen. Voor iemand die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden, Onesimus. Hij was u destijds niet van nut, maar nu kan hij zowel u als mij goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat. Als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan, zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. En ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. Epaphras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten, evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.
Thank you.
Gemeente van Jezus. Waar treffen we Paulus vandaag weer aan? Dat bezige bijtje van ons. Vandaag zit hij in een eenzame gevangenis. Wat is er gebeurd? Waar is dat? Die gevangenis. We weten het niet. Mogelijk zit hij vast in Efeze. Het verhaal gaat dat in Efeze een enorme volksoproer was ontstaan toen Paulus daar was. En een biograaf van Paulus zegt dat hij toen waarschijnlijk in de gevangenis is gezet. Maar goed, waar het ook is, Paulus zit in de gevangenis. Dat noemt hij in dit korte briefje maar liefst 5 keer. En eigenlijk is het heel bijzonder dat zo'n brief met zo'n persoonlijke toon, gericht in principe aan 1 persoon, dat in de Bijbel staat. De brief is gericht aan Filemon. Filemon krijgt een persoonlijk verzoek van Paulus. Filemon, dat was een rijke man, die woonde in Kolosse en die was ooit in Efeze, dankzij Paulus, tot geloof gekomen. En die gemeente in Kolosse, die kwam nu ook samen in zijn huis. Dat was gebruik onder de eerste christenen, om samen te komen in iemands huis. Bij voorkeur dan natuurlijk een groot huis van een rijke persoon, want die hadden grote huizen. Wat was er nu aan de hand? Paulus die had bezoek gekregen in de gevangenis van een man, Onesimus. En Onesimus was een slaaf. Zijn eigenaar, Filemon, dat was dus die rijke man uit het stadje Kolosse. Je kunt het je misschien niet voorstellen, zo'n man die net tot geloof is gekomen. Een van de vroegste christenen, Filemon, ook een slavenhouder. Paulus noemt hem zelfs zijn geliefde medewerker. Onesimus die was weggelopen naar Paulus toe, zoals slaven soms deden. Maar Onesimus die wist wel bij wie hij moest zijn. Paulus had zijn meester bekendgemaakt met het evangelie, dus hij dacht, lijkt me een goede persoon om heen te gaan, om hulp te zoeken. Misschien nam hij nog wat geld mee en hij ging op reis naar Paulus toe. Minimaal 250 kilometer verderop. Wat kwam hij daar doen? In die tijd kwam het vaker voor dat slaven hulp zochten bij een derde partij als het even niet lekker ging met hun meester. En die derde partij die kon dan pleiten voor de zaak van de slaaf. Ook al ging dat er niet altijd zachtzinnig aan toe. Want in een brief uit die tijd zegt ene Plinius: ik heb je slaaf namens jou een flink pak slaag gegeven, dus laat het hier maar bij. Hoe anders ging dat tussen Paulus en Onesimus? Onesimus, die hielp Paulus in de gevangenis. Hij voedde hem, want gevangenen waren in die tijd afhankelijk van familie en vrienden voor hun voedsel. En op zijn beurt voedde Paulus Onesimus met het woord. Onesimus is mijn kind geworden, schrijft Paulus. Zo nauw trokken ze dus met elkaar op, daar in die gevangenis. Je kunt nu boos zijn dat Paulus slavernij blijkbaar als een feit accepteert. Maar ja, wij kunnen ons dat niet meer voorstellen, maar het was die tijd. Veel interessanter is denk ik hoe Paulus met dat feit van zijn tijd omgaat, hoe hij die slaaf tegemoet treedt. Namelijk als een gelijkwaardig persoon, als een broeder. En hij heeft ook wel overeenkomsten met Onesimus. Paulus gebruikt 5 keer dat woord voor ketens of geketend zijn. Paulus was een Romeins staatsburger, maar hij was wel geketend, hij zat gevangen. Onesimus is ook geketend als slaaf. Zo vonden ze elkaar, daar in de gevangenis. Maar ja, Onesimus kon niet altijd bij Paulus blijven. Ja, wat moest Paulus nou doen? Hier kun je zien met wat voor ingewikkeld probleem Paulus eigenlijk zat opgescheept. Aan de ene kant kon hij Onesimus natuurlijk helpen ontsnappen. Misschien had hij nog wel vrienden die hem naar Griekenland konden brengen en verder. Maar ja, wat zou hij dan tegen Filemon zeggen de volgende keer dat hij langskwam in Colosse? Iets wat hij zeker van plan was. En wat zou er gebeuren als zou uitkomen dat Paulus, die al in de gevangenis zat omdat hij zo revolutionair was en een oproerkraaier, wat zou er gebeuren als zou blijken dat hij ook nog eens een gevluchte slaaf had geholpen? Iets wat eveneens strafbaar was in die tijd. Tja, hoe graag Paulus zijn kind Onesimus ook zou willen bevrijden uit zijn ketenen. En hoe graag wij Paulus ook willen horen zeggen, slavernij is vreselijk, laat alle slaven vrij. Toch is dat niet wat we hier aantreffen. In die tijd konden mensen zich een wereld zonder slavernij niet voorstellen. En eerlijk is eerlijk, kunnen wij dat vandaag de dag wel? Ik denk aan sweatshops in derde wereldlanden waar onze kleding onder erbarmelijke omstandigheden in elkaar wordt gezet. Of dichter bij huis, de arbeidsmigranten die soms in veel te kleine hokken moeten leven voor een veel te hoge huur. Zijn die mensen dan echt vrij? Is dat vrijheid? Of lijkt hun situatie meer op een moderne vorm van slavernij? In de gevangenis heeft Paulus veel over vrijheid nagedacht. Hij kent de God van Israël. De God die zijn volk heeft bevrijd uit de slavernij. Die zijn volk heeft uitgeleid. Hij ging de slaven voor naar het beloofde land. Paulus wist, God is niet zomaar een God. Hij is de eeuwige. De God van de gevluchte slaven. En Paulus weet, sinds hij op weg naar Damascus plotseling werd geraakt door een ondoordringbaar licht, sinds hij met nieuwe ogen leerde zien, weet hij dat God in Christus ook ons heeft bevrijd, zodat we in vrijheid zouden leven, niet langer slaven, vreemden voor elkaar. En hij zegt later tegen de Galaten, laat jullie niet opnieuw een slavenjuk opleggen, want jullie zijn geroepen om vrij te zijn. En Paulus, die had een idee, inderdaad vrij revolutionair. Hij zei, door de doop zijn we één geworden met Christus. In feite zijn er geen Joden of Grieken meer, geen slaven of vrijen, geen mannen of vrouwen. Allen zijn één in Christus. Dat zei Paulus. En nu komt het erop aan. Want Paulus kan wel een mooi idee hebben, maar houdt het ook stand in de praktijk, in de ingewikkelde relaties tussen mensen. Dit gaat hier om echte mensen. Echte Joden, echte Grieken, echte mannen, echte vrouwen, echte slaven, echte meesters. Nu gaat het om Onesimus en Filemon. En Paulus die past een strategie toe die vrij risicovol is. Hij stuurt Onesimus terug naar Filemon. Maar niet zomaar. Hij krijgt een brief mee. Die brief die wij nu nog hebben. Door dat te doen vraagt Paulus veel van beide heren. Want voor Onesimus, ja, het is risicovol om terug te gaan. De straf zal wellicht niet mild zijn. En voor Filemon is het erg ongemakkelijk om plotseling zijn slaaf terug te zien, voorzien van een brief van Paulus. Toch gaat Paulus daarvoor. Hij kan ook niet anders. Want wat zouden zijn verhalen over verzoening en eenheid anders waard zijn als hij dit nu niet zo zou doen? In de brief doet Paulus een klemmend beroep op Filemon om Onesimus toch alsjeblieft goed te behandelen. Om hem niet meer te zien als slaaf, maar als een geliefde broeder. Hier zoekt Paulus dus wel de grenzen op van wat er mogelijk was binnen de Romeinse maatschappij. Die draaide op slaven. Maar hij doet het wel. Omdat dit is waar hij in gelooft. In Christus is geen slaaf of meester. De kern van de brief is denk ik deze zin. Dus als je met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals je mij zou ontvangen. Paulus plaatst zich eigenlijk tussen Filemon en Onesimus. En hij reikt ze allebei de hand. Paulus zet de relatie die ze hebben met elkaar in Christus centraal. Die relatie gebaseerd op liefde. Wat een verademing, moet ik zeggen. Want eerlijk gezegd snak ik naar een beetje menselijkheid. Want het lijkt wel soms alsof de wereld dat aan het kwijtraken is. Het mensbeeld raakt verwrongen als je voorbeelden hebt als Trump, Poetin, Netanyahu. En wat is een mens nog waard als kunstmatige intelligentie al onze taken overneemt? Waar is dan de menselijkheid? Hoe blijven we tussen al die snelle veranderingen mens? Daarom snak ik naar zo'n mens. Zo'n mens die betrouwbaar is. Die het beste met mij voor heeft. Die mij aanneemt zoals ik ben. Maar ja, waar vind je zo'n mens? In wie het licht onstuitbaar doorbreekt. Het geloof zoekt die mens in Jezus en klampt zich aan hem vast. Maar met geloof is het net zoals met een icoon van Maria. Vergelijking. Die net zo een als we daar in de kapel hebben hangen. Je kan zo'n icoon van een afstandje bekijken. Je kan bewonderen hoe mooi die is. Je kan de maker prijzen. Je kan zeggen, het is net een gebed. Maar als de icoon je niet ook echt binnenleidt in de werkelijkheid van God. Als de icoon niet aanzet tot gebed en actie. Als het licht niet breekt in de glans van die icoon. Is het dan wel een icoon? Ik bedoel, je kan alles op een veilige afstand houden. Maar er komt een moment dat je de sprong kunt wagen. Dat het waar kan worden. Zo'n moment was dit denk ik voor Paulus. En dat moment kan altijd komen en weer terugkomen, zolang je leeft. Dus blijft dat geloof dat ons gegeven is in ons zoeken naar die ene mens. Steeds meer gaat het zoeken van buiten ook naar binnen. Waar zit in mij die mens die geboren wil worden? Het gaat naar binnen en het vormt ons om. Het zoekt in onszelf naar de mens, zoals we door God bedoeld zijn. Zo kunnen ook wij die bakens van menselijkheid worden, zoals Paulus. En, zoals het schijnt, ook zoals Filemon en Onesimus. Want we horen in een latere brief terug over Onesimus. Hij is blijkbaar teruggekeerd en door Filemon weer in genade aangenomen. Nu is hij een trouwe en geliefde broeder, staat er. Hij is een van hen. En het verhaal gaat ook dat 50 jaar later Onesimus of iemand met de naam van Onesimus, ter ere van die Onesimus die wij hier ontmoeten, dat hij bisschop is geworden van Efeze. Maar wat tot op de dag van vandaag blijft staan, is dat appel om mens te worden. Omdat het uitstijgt boven de driehoek van Paulus, Onesimus en Filemon, die maar tijdelijk is. Het is dat appel dat oproept om de sprong dan toch maar te wagen. Om het telkens opnieuw weer waar te laten zijn. dat onze diepste identiteit uiteindelijk in Christus ligt. Daarmee ben je nooit klaar, zolang je leeft. Amen. In het voorbedenboek zijn voorbeden gevraagd voor Jeannette. Voor moed en vermogen om haar behandeling aan te gaan. Dat zij onze liefde mag blijven voelen tot steun. Laat ons bidden. Eeuwige God, om het visioen van een heel huis, waarin Jood nog Griek is, man nog vrouw, slaaf nog meester, allen één in Christus, daarom danken wij u. We danken u voor de moed van mensen zoals Paulus, om niet mee te gaan in de ingesleten patronen van verdeeldheid en strijd. We danken u voor mensen die ons met elkaar kunnen verzoenen. God, wat hebben we zulke mensen nodig? We danken u dat Paulus heeft laten zien dat het kan, dat het bereikbaar is. Leven zoals u dat hebt bedoeld. God, we bidden nu voor deze wereld. Voor onze politici, nu er nieuwe verkiezingen op komst zijn. Dat zij de onrust niet verder aanwakkeren, maar wegen openen naar nieuwe menselijkheid. In gedachten staan we stil bij de protesten in Den Haag, uit de hand gelopen protesten. God, laat de verdeeldheid niet toenemen. Verzoen ons met elkaar. We bidden voor de Verenigde Staten, na de politieke moord op Charlie Kirk. We bidden voor dat land dat wij ooit als een baken van vrijheid beschouwden, maar dat nu aan verdeeldheid ten onder dreigt te gaan. Breek uw licht in die werkelijkheid. We bidden voor de mensen gevangen in moderne slavernij. Voor de mensen die zelf geen enkele keus hebben, met hun lichaam voor onze vrijheid betalen. God, breek uw licht in hun bestaan. Eeuwige, we bidden voor mensen die gevangen zitten in het eigen ik. Voor mensen die geen uitweg meer zien, geen vrijheid, geen menselijkheid. Voor wie het leven enkel een duister pad is. Breek uw licht in hun bestaan. We bidden voor Jeannette, voor moed en kracht om haar nieuwe fase van de behandeling aan te gaan. Dat zij onze liefde voelt als steun. Breek uw licht in haar bestaan. Bidden voor mensen die ziek zijn en het einde van hun leven voelen naderen. Geef hun de moed om die laatste sprong te wagen, vol vertrouwen, u tegemoet. Breek uw licht in hun bestaan. God, tot slot bidden we ook voor onszelf. Koester ons in uw liefde. Maak ons zo tot uw mensen, in wie uw licht doorbreekt. Laat ons proeven van de vrijheid waartoe wij in Christus zijn geroepen. Bevrijd ons van alles wat ons gebonden houdt. God, hier zijn wij. Duizendmaal gebroken licht. Breek in ons bestaan. In stilte brengen we bij u wat geen mens voor ons verwoorden kan. We bidden samen het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.
De mededelingen en de collecte. We beginnen vandaag met deze mooie bos bloemen. En die gaan vandaag naar mevrouw Wil Stomp-Rietveld. Zij is verhuisd naar Zuiderstede. En dat is. Verhuizen is vaak leuk en soms niet. En daarom krijgt ze deze bloemen van ons. Om haar op. Dat we blij voor haar zijn dat het zo is. Wie wil ze bij haar brengen? In Zuilenstede woont ze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou, dan doe ik het zo. Oké, de collectes. Er gaan er zo meteen 2 zakken rond. Mark komt er zo mee langs. En bij de uitgaan staat het offerblok. In de eerste collectezak, de groene, collecteren we deze zondag voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. En in dit geval Libanon. Bestaat dat ook nog? Ja, dat bestaat ook nog. Door de hele oorlog en de crisis in die situatie gaat het heel slecht, onder andere de economie in Libanon. Met het gevolg dat heel veel jonge mensen op zoek gaan naar een betere plek om te leven en te werken. Dat is logisch, maar dit is niet goed voor Libanon en de vraag is of het goed voor henzelf is. Dus wij sluiten aan bij de Lutheran World Relief. En die geven cursussen, bedrijfsopleidingen voor jongeren in Libanon, opdat ze daar blijven hun eigen bedrijf opzetten. Financiën, klein startbedrag. Dus voor, dat is de eerste collecte. De tweede collecte in het rode zak. Die is voor onze wijkgemeente. Die gaat onder andere in de kaarsen en de bloemen en andere dingen zitten. Ook van harte aanbevolen natuurlijk. En het offerblok. In het offerblok dragen wij deze periode bij aan de Open Hofgemeente in Kampen. Daar zit sinds november een Oezbeekse familie, krijgt daar kerkasiel. Dat is een heel middeleeuws oud gebruik. Als je in de kerk zat, kon de overheid daar met zijn tengels niet bij. Alleen dan moet je er wel iets voor doen. Dus er wordt constant een viering gehouden, want anders is het geen kerkasiel. Dat doet nogal een beroep op de financiën, verlichting, verwarming. En die mensen zijn daar te gast, dat gezin. En die worden dus ook door de desbetreffende kerk gevoed. En ze hebben een oproep gedaan aan de rest van Kerkelijk Nederland om bij te dragen in hun kosten. Dus dat is het offerblok. Dankjewel.
Ik weet niet of jullie het al hebben gezien, maar in de ontmoetingsruimte staat een maquette. Een maquette van een flat. Die was er vorige week ook al. En in die flat onderzoeken we hoe we met meer aandacht voor elkaar kunnen zorgen. Je kunt daar mensen ontmoeten die in die flat leven en hen volgen in hun zorgen. Maar wat ik heb gehoord, de flat zoekt ook nieuwe bewoners. Dus kom binnen in die wereld van die maquette en word onderdeel van die gemeenschap daar. Je kan je straks daar in de ontmoetingsruimte melden bij Stella en dan beleven hoe dat is. Van harte aanbevolen.
Thank you.
gaan weer van hier als gezegende mensen hem achterna. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met jullie allen.